Goedemorgen gemeente. Mijn naam is Kees de Jong en als ouderling van dienst heet ik u en jullie hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Peter Wattel uit Oesgeest voorgaat. Ook welkom aan die gemeenteleden die elders deze dienst bijwonen. Vanmiddag is er om 5:00 in de protestantse kerk van Warmond een evensong. En dat staat er niet, maar ik wil hem toch nog even extra duiden. Het wordt een evensong zoals een evensong bedoeld is. Dus als u vanmiddag om 5:00 zegt van nou, op de bank zitten thuis, het is het even niet. Pak de fiets en kom naar Warmond. Het wordt echt een bijzondere dienst. Er wordt medewerking verleend door Canticum Vocaal onder leiding van Ad de Jode. Voorganger is dominee Rianne de Reus. Mag ik u vragen om te gaan staan? Op maandag 17 maart is in de leeftijd van 64 Rolf Drost overleden. Hij woonde aan de Linnaeushoven 6. Dinsdag 25 maart vindt om 14:00 de afscheidsbijeenkomst plaats bij crematorium Bollestreek, waarna aansluitend gelegenheid is tot condoleances. Gedenken wij Rolf Drost in een moment van stilte. De Heer is mijn herder. Het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water. Hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden. Tot eer van zijn naam. Beginnen wij deze dienst met het zingen van lied 272, vers 1, 2 en 4. Namens de kerkraad wens ik u allen een gezegende viering toe.
Thank you. In een moment van stilte openen we ons hart voor God, voor elkaar en voor onszelf. Wij zijn samengekomen in de liefdevolle naam van die ene God die hemel en aarde gemaakt heeft. Alles wat leeft, in de lucht, in het water en op het land. Zijn liefde houdt eeuwig stand. Genade zij u en vrede van God onze hemelse Vader, van Jezus Messias en van de Heilige Geest die ons samenbrengt. Amen. U mag gaan zitten. Het is een heel proces om mensen te ontmoeten. In het begin zeg je dag en hoe is het met je en dan luister je en langzamerhand kom je steeds dichter bij elkaar. Zo willen we in het ontmoeten van God en van elkaar een drempelgebed bidden. Wil u voorgaan. Gij die de natuur geschapen hebt, al het leven, planten, dieren in het water, in de lucht, op het land, ook ons mensen, wie zijn wij dat u het werk van uw hand ons in handen gegeven hebt om mee te leven en voor te zorgen? En toch ziet u helpers in ons en wilt u ons bemoedigen met uw liefde en genade. Geef ons het lef om te zijn zoals u ons bedacht hebt. Amen. En we zingen Psalm 71, vers 1 en 2. Ik wil met u bidden een gebed om de nood van de wereld. Almachtige God, uw schepping is in nood, waarin sommige mensen lijden omdat anderen niet willen delen. Uw schepping is in nood, die steeds verder vervuilt en opwarmt, zodat voor veel dieren en planten er geen leefbare plek meer zal zijn. Uw schepping is in nood, omdat nog steeds mensen en dieren misbruikt en verhandeld worden. Bidden wij, Heer, ontferm u over ons. Ontferm u over onze kinderen. Ontferm u over al het leven op aarde. Amen. En we ondersteunen ons gebed met het zingen van lied 561, vers 1, 4 en 5. wil vragen van mijn kinderen of jullie naar voren willen komen. En er is hier een hele bank leeg, maar dat kennen jullie natuurlijk wel.
Bets een harde stem, maar goedemorgen iedereen. Jullie weten het misschien van de afgelopen weken. Ik ben deze week de wakkere wandelaar. Geen slaapwandelaar, maar een wakkere wandelaar. En ik heb lekker geslapen, jullie misschien ook. Ik heb nog mijn kussen mee, ik ga straks lekker douchen. Ik heb echt zin in de dag. Het zonnetje begint een beetje te schijnen. Echt leuk. Ja, ik ben heel benieuwd wat er vandaag allemaal gaat gebeuren. Ik heb iets meegenomen, dat wilde ik jullie even laten zien. En wil je even uit het zakje halen alsjeblieft, Boris? Ook nog. Ik heb een plant meegenomen. Hij is een beetje zielig. Weet iemand wat voor plant het is? Inderdaad, ik noem het gewoon een orchidee. Dat is het makkelijkste. En ik dacht, nou, we zitten hier toch lekker. Iedereen heeft volgens mij de tijd. Laten we eens gaan kijken of er bloemen aankomen. De oude bloemen zijn er gisteren afgevallen. En ik heb gehoord dat er dan weer nieuwe komen. Dus ik denk, zet hem even neer. Nou, laten we verwachten wat er gebeurt. Kunnen we zien hoe dat gaat? Ik denk dat jullie, iedereen vindt dat toch wel leuk om te zien, toch? Nou, laten we even kijken. Wat zeg je nou, Amber? Gaat het niet in één dag? Oh, ik vind het inderdaad een beetje lang duren. Een maand? Jeetje, oh, dat had ik dan niet helemaal goed begrepen. Ik dacht, nou, vandaag gaat het gebeuren. Nou ja, nou, weet je wat? Dan gaan we gewoon wat anders doen. We gaan zo naar de kinderdienst. Er is een hele mooie plaat, die gaan we straks bekijken. Die kan iedereen ook zien op de zondagsbrief. Daar zie je een vijgenboom. En die vijgenboom heeft ook geen bloemen. Net als mijn orchidee. En er staan twee mensen bij. En de een is er heel positief over en de ander is juist een beetje negatief. En daar gaan we met elkaar over hebben. Maar we gaan volgens mij eerst nog een lied zingen.
Voordat wij gaan lezen uit de Bijbel wil ik u voorgaan in gebed. Gij die met uw stem de mens tot leven geroepen hebt. Gij die met uw stem uw zoon in deze wereld geroepen hebt om mensen te doen leven, bidden wij, roep ook ons tot leven. Maak ons tot zegen voor elkaar, opdat verdriet getroost wordt en leven gedeeld. En zo uw zoon in ons zichtbaar is. Amen. Ik wil Annette uitnodigen om met ons de eerste lezing te doen.
Het is het verhaal van David die bij Batsheba een kind heeft verwekt. Batsheba die nog getrouwd is met Uria. En Nathan vertelt hem dat dat niet goed af gaat lopen. 2 Samuel 12 vanaf vers 16. David bad tot God voor de jongen. Hij vastte streng en legde zich 's nachts op de grond te slapen. De hovelingen probeerden hem ertoe te bewegen van de grond op te staan. Maar hij weigerde en hij wilde ook geen eten aannemen. Na 7 dagen stierf het kind. Davids dienaren durfden hem niet te zeggen dat het kind was gestorven. Ze zeiden tegen elkaar: toen het kind nog leefde, wilde hij al niet naar ons luisteren. Hoe kunnen we hem dan zeggen dat het gestorven is? Hij zal een ongeluk begaan. David zag zijn dienaren met elkaar fluisteren. Hij begreep dat het kind gestorven was en vroeg: is mijn kind dood? Ja, het is gestorven, antwoordde ze. David stond van de grond op, nam een bad, wreef zich in met olie en trok andere kleren aan. Hij ging het huis van de Heer binnen en knielde. Daarna ging hij naar huis en liet zich iets te eten brengen. Zijn dienaren vroegen hem: hoe kunt u dat nu doen? Toen het kind nog leefde, vastte u en stortte u tranen. Maar nu het gestorven is, staat u op en gaat u eten. Hij antwoordde: toen het kind nog leefde, vastte ik en stortte ik tranen. Ik dacht: wie weet is de Heer me genadig en blijft het kind in leven. Maar nu het dood is, wat zou ik nu nog vasten? Daarmee kan ik het toch niet terughalen. Ik ga naar hem toe. Hij komt niet terug bij mij. David troostte zijn vrouw Batsheba. Hij sliep met haar en ze kreeg een zoon die hij Salomo noemde. De Heer had het kind lief en gaf het bij monden van de profeet Nathan de naam Jedidja.
We zingen Psalm 51 vers 1 en 5. Zullen we met u lezen uit het evangelie van Lucas, hoofdstuk 13. Er waren op dat moment ook enkele mensen aanwezig die hem vertelden over de Galileërs, van wie Pilatus het bloed vermengd had met dat van hun offerdieren. Hij zei tegen hen: denken jullie dat die Galileërs grotere zondaars waren dan alle andere Galileërs, omdat ze dat lot ondergaan hebben? Zeker niet, zeg ik jullie. Maar als jullie niet tot inkeer komen, zul je allemaal op dezelfde wijze omkomen. Of die 18 die stierven doordat de Siloam-toren op hem viel, denken jullie dat zij schuldiger waren dan alle andere mensen die in Jeruzalem wonen? Zeker niet, zeg ik jullie. Maar als jullie niet tot inkeer komen, zul je allemaal net zo sterven als zij. Hij vertelde hun deze gelijkenis. Iemand had een vijgenboom in zijn wijngaard geplant en ging kijken of de boom vrucht droeg. Maar hij vond geen vijgen. Hij zei tegen de wijngaardenier: al 3 jaar kom ik kijken of die vijgenboom vrucht draagt, maar tevergeefs. Hak hem maar om, want hij put alleen de grond uit. Maar de wijngaardenier zei: Heer, laat hem ook dit jaar nog met rust, tot ik de grond eromheen heb omgespit en een mest heb gegeven. Misschien zal die dan het komend jaar vrucht dragen. En zo niet, dan kunt u hem alsnog omhakken. Hier eindigt de lezing uit het evangelie. Geprezen zij God om zijn woord en gelukkig de mens die hierin zijn leven herkent. Zingen we lied 841. Geliefden van onze Heer Jezus Messias. De laatste tijd hoor ik weinig meer over het schoonmaken van de tuintjes rondom het PFAS-bedrijf bij Dordrecht. Het is te hopen dat het goed wordt schoongemaakt. En gelukkig wil of moet Gemoers de kosten voor zijn rekening nemen. Het is de schuld van het bedrijf en een schuld moet je aflossen. Moeilijker wordt het met het vervuilde water dat ons land uit Duitsland en uit België binnenstroomt. De drinkwaterbedrijven hebben er steeds meer moeite mee om er verantwoord drinkwater van te maken. En die buitenlandse bedrijven staan niet te springen om hun schuld af te lossen. Nog moeilijker wordt het als we het hebben over de opwarming van de aarde. Vanaf de opkomst van de grote fabrieken wordt de lucht vervuild. De meest kwalijke stoffen zoals lood en dioxine komen niet meer massaal in de lucht. Met goede regelgeving hebben we dat een andere koers kunnen laten varen. Maar de CO2 en andere stoffen die bijdragen aan het langzaam maar zeker warmer worden van de aarde gaan nog steeds de lucht in. De generaties voor ons zijn daarmee begonnen, zonder dat ze de gevolgen kennen. Maar inmiddels kunnen we hen er niet meer op aanspreken. Ze zijn allemaal overleden. Sinds de Club van Rome er in de jaren 70 voor gewaarschuwd heeft, kunnen we het weten en er rekening mee houden. En inmiddels zijn alle wetenschappers ervan overtuigd dat onze luxe westerse levensstijl de aarde alleen maar verder laat opwarmen. En wij leven nog. Wij kunnen nog iets doen aan wat we veroorzaakt hebben tot nu toe. En anders komt het op het bordje van de volgende generaties te liggen. We kunnen dus niet anders zeggen dan dat het ook onze schuld is. Dat er veel misgegaan is met als gevolg de opwarming van de aarde. Er zijn maar weinig mensen die nooit vliegen, geen auto gebruiken en ook geen vlees eten. Een druppeltje op de gloeiende plaat, als je zo leeft. Maar daarmee denken veel mensen dat je ook niks hoeft te veranderen. Het is maar een druppeltje op de gloeiende plaat en ze gaan vrolijk door. En zo schuiven we de schuld naar de volgende generaties. Schuld is in verschillende soorten en maten. Een financiële schuld kan meestal makkelijk worden afgelost. Emotionele schuld lijkt op financiële schuld. In onze grote boosheid wordt wel eens gezegd, dat zal ik je betaald zetten. Maar emotionele schuld kan nooit worden afgelost. Emotionele schuld kan alleen maar worden vergeven, maar het kan niet ongedaan worden. Wat dat betreft is het met David een wat vreemde situatie. Het verhaal, ik ben blij dat Annette het nog even aangaf voordat we dit gedeelte lazen. Het verhaal begint ermee dat hij vanaf het dak van zijn paleis een mooie vrouw ziet baden en haar in bed uitnodigt. Nou ja, ze wordt natuurlijk in feite gedwongen. Want weiger een machthebber maar eens wat hij wenst. En als ze dan zwanger blijkt te zijn, probeert hij haar echtgenoot Uria het vaderschap in de schoenen te schuiven door hem uit het leger te laten halen en een poos bij Bathseba te laten blijven. In de hoop dat Uria dan zal denken dat hij zelf Bathseba zwanger heeft gemaakt. Maar Uria blijft trouw aan zijn koning en zijn strijdmakkers en wil niet van het leven met zijn vrouw genieten. Als dat dus niet lukt, zorgt David ervoor dat haar echtgenoot zal sterven in de strijd. Als uiteindelijk die list is gelukt en hij met Bathseba kan trouwen, komt een profeet hem zijn straf aanzeggen. Er zal geweld heersen in zijn huis en zijn eigen vrouwen zullen door anderen verleid worden. En de zoon die hij verwekt heeft zal sterven. En pas dan is David in diepe rouw. Als het niet om mensenlevens zou gaan, Als het niet om de harten van vrouwen zou gaan, als het niet om het leven van dat pasgeboren jongetje zou gaan, zouden we misschien begrijpen dat het alleen maar een lesje is voor die machthebber koning David. Maar het blijft een verhaal dat moeilijk te plaatsen is vanuit ons perspectief. Waarom moeten zoveel andere mensen lijden door wat David zichzelf en anderen heeft aangedaan? Op zulke vragen krijgen we geen antwoord. En verdrietig genoeg moeten we constateren dat het in de wereld tegenwoordig niet veel beter is. Nog steeds zijn onschuldige mensen vaak het slachtoffer van het kwaad van anderen. Waarom worden soms de verkeerde mensen getroffen? Er worden ook vandaag kinderen geboren die in geen enkel opzicht te hebben bijgedragen aan het warmer worden van de aarde. En toch draaien zij straks voor de gevolgen en voor de kosten op. In de 10 geboden wordt het al gemeld. In Deuteronomium staat: voor de schuld van de ouders laat ik de kinderen boeten. En ook het derde en het vierde geslacht. Dat blijft voor ons natuurlijk onbegrijpelijk. Maar het is wel de werkelijkheid. Het is wat er gebeurt, ook in deze tijd. Ook met andere voorbeelden dan de opwarming van de aarde. Gelukkig, we kunnen niet alles lezen, komt de profeet Ezechiël met een andere boodschap. Hij zegt, er is een gezegde in Israël, dat de ouders hebben zure druiven gegeten en de tanden van de kinderen zijn slee geworden. Dat gezegde mag niet meer genoemd worden. Kinderen mogen niet meer lijden onder het kwaad van de ouders. Maar goed, die boodschap komt pas eeuwen na het sterven van dit kind van David en Bathsheba. Met het verhaal dat we gelezen hebben, blijven we toch met de vraag zitten naar het onschuldige kind en de schuldige David. En dan hebben we het nog niet eens over wat het voor Bathsheba moet hebben betekend. Dat ze het bed van de koning wordt ingetrokken. Dat ze haar man kwijtraakt. Dat ze de vrouw wordt van de moordenaar van haar man. En ook nog het kind verliest. Dat uit die situatie wordt geboren en waarvan ze natuurlijk gehouden heeft. Er zijn mensen die denken dat Bathsheba David heeft willen verleiden. Nou ja, over de rol van Bathsheba wordt eigenlijk helemaal niets verteld. Maar omdat de profeet met de beschuldiging naar David komt, ligt het voor de hand dat de schuld toch alleen bij David ligt. En Bathsheba is gedwongen, in duidelijke taal, verkracht dus. En het jongetje is de kind van de rekening, het kind. Met het vasten en bidden laat David zien dat hij het uiteindelijk toch wel begrepen heeft. Maar als je de verhalen van David verder leest, dan ontdek je dat hij toch nog heel veel moet leren. Jezelf bekeren is niet in een ogenblik gedaan, zoals de knoppen van de plant niet zomaar in een paar minuten bloemen worden. Jezelf bekeren is je hele leven lang werken. Wat het voor Bathsheba betekende, wordt ook niet verteld. In vroeger tijd was er geen aandacht voor de gevoelens van gewone mensen. En bovendien is de Bijbel geen roman. De Bijbel vertelt van de worsteling van mensen om tegen de verleiding van afgoden, tegen je eigen behoeften in, tegen andere machtssituaties in, toch trouw te blijven aan God. Want alleen zo is het leven voor alle mensen goed. Echt leven is vechten met jezelf, met de machten om je heen, tot het eind. En dit verhaal vertelt eigenlijk niets anders dan dat de machthebber David uiteindelijk toch wordt gestraft voor zijn machtsmisbruik. Dat komt in elk geval goed. Voor gewone mensen is het hoopvol te weten dat zelfs de machtigste mensen op aarde een keer op hun daden worden afgerekend. Boekhoudkundig gezien is schuld iets dat betaald moet worden om de rekening te vereffenen. En dan die emotionele schuld. Wat moet je doen om het weer goed te maken? Om weer samen verder te kunnen, tenminste weer door één deur te kunnen. Tegenover Uria, de eigenlijke echtgenoot van Batsheba, kon David niets meer goedmaken. Hij is gesneuveld in de strijd. Tegenover Batsheba lijkt er geen schuld te bestaan. In die tijd waren vrouwen een deel van het leven van de man, ondergeschikt dus. Maar gelukkig is die visie enigszins bijgesteld, helaas nog niet helemaal. In onze visie zal David nog diep door het stof moeten om duidelijk te maken dat hij een betrouwbaar en zorgzaam echtgenoot zal zijn. Alleen zijn gedrag kan laten zien dat hij echt anders wil leven. En of Batsheba hem uiteindelijk vergeven heeft, wordt niet verteld, als dat al aan de orde was. Ze had ook niet zoveel keus. Uiteindelijk is God degene die opkomt voor de slachtoffers. Hij zal zorgen dat er recht wordt gedaan en dat het kwaad gestraft wordt. Ik denk niet dat dat alleen is omdat er een rekening vereffend moet worden, maar vooral om te waarschuwen, om te voorkomen dat de machthebbers zich straffeloos kunnen vergrijpen aan weerloze slachtoffers. Maar er blijven natuurlijk vragen, want hoe zit dat met dat kleine jongetje? Is het nou echt Gods wil dat hij ziek werd en stierf? En dat alleen maar om zijn vader te straffen? In veel gezinnen is er de vraag geweest waarom jonge of oudere kinderen ziek moeten worden en zelfs zijn gestorven. En als mensen het geloof hebben dat God alles in de hand heeft, kom je onontkoombaar met die vraag bij God terecht. Maar ik denk dat Jezus toch een andere route loopt. Hij heeft ons leren bidden dat Gods wil geschieden mag. Dat is een gebed, een verzoek, een vraag. U weet het, in het Onze Vader, dat bedoel ik dan ook. U wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geschieden, het is een verzoek. Het is geen stelling, geen gegeven, geen geloofsartikel. Het is geen in beton gegoten waarheid. Niet alles wat op aarde gebeurt is Gods wil. Jezus heeft ons geleerd om daarvoor te bidden. Het leven zou er beter van worden als op aarde Gods wil zou geschieden, zoals dat dan wel in de hemel al geschiedt. In het gedeelte dat we gelezen hebben horen we Jezus ook niet verklaren waarom die slachtoffers onder gezag van Pilatus gevallen zijn. Wat was hun straf? Als dat zo zou zijn, als het een straf zou zijn, dan zouden alle Galileërs gestraft moeten worden. Alle mensen wel, denk ik. Wat ik leer uit het evangelie is dat Jezus zich niet met het verleden bezighoudt. Maar hij baant een weg naar de toekomst. Zorg dat het jullie niet overkomt. Als jullie niet anders gaan leven, zul je hetzelfde overkomen, zegt hij. Stop je energie en je tijd niet in het verleden, maar in de toekomst. De toekomst kan veranderen, het verleden niet. Dat zijn de feiten. En dat is ook de les die David lijkt te hebben getroffen toen het jongetje was gestorven. Ook voor ons is dat een belangrijk houvast. Het verleden kunnen we niet veranderen. En daarom moeten we onszelf en elkaar vergeven. Want we moeten de toekomst in, met elkaar. Die ligt open. En samen kunnen we daar wat aan doen. Als we zien dat de opwarming van de aarde, van Gods schepping, want daar gaat het natuurlijk om, volgens sommige metingen al de 1,5 graad bereikt heeft, dat de oceanen op sommige plekken al meer dan 4 graden warmer zijn, dan slaat de schrik om ons hart. Zonder dat we het in de gaten hebben gehad, hebben we dit in de afgelopen 140 jaar langzamerhand veroorzaakt. Vorige week las ik in een artikel dat bij 1,5 graad opwarming er wereldwijd 1/3 van de wereldvoedselproductie verloren gaat. 1/3! Dat zal ons hier in Nederland nog niet zo raken. Voedsel in overvloed. Maar we gaan het wel merken als hongerige mensen in bootjes de oversteek wagen naar de landen waar nog wel voedsel is. En neem het ze maar eens kwalijk. En we merken het overigens ook al in de supermarkt. Want de stijging van de koffieprijs heeft alles met de opwarming van de aarde te maken. Slechtere oogsten. Dus de aanvoer is minder geworden en dan wordt de prijs hoger. Alleen de rijken kunnen dat nog betalen. Lieve mensen, het verleden kunnen we niet veranderen. Wel de toekomst. En wij hebben de mogelijkheid om het tij te keren. En de oplossing is heel simpel. Niet meer zorgen dat er nog meer CO2 de lucht in komt. Niet meer vliegen. Geen vlees meer eten. De auto alleen gebruiken als onze fiets stuk is en het openbaar vervoer niet rijdt. Of om iemand die slechter been is naar de zondagse kerkdienst te rijden. Dat mag natuurlijk wel. De toekomst van onze kinderen en kleinkinderen, de toekomst van de hele schepping ligt in onze handen. En die ene daad, een druppel op een gloeiende plaat, jazeker. Maar, wat ik mij van de natuurkundelessen kan herinneren, koelt ook 1 druppel, een gloeiende plaat, een heel klein beetje af. Het helpt wel. Zeker als er nog meer druppels zijn. Bovendien, nog meer vervuilen is geen optie. Dat kunnen we niet maken tegenover onze schepper. Wij kunnen het goede voorbeeld geven. Zo leven wij in overeenstemming met Gods schepping, in harmonie. Zo leven wij in harmonie met wat God van ons vraagt. Jezus vertelt ons vervolgens het verhaal van de vijgenboom. De Heer wil de boom omhakken omdat hij al 3 jaar geen vijgen heeft opgeleverd. Maar de wijngaardenier wil de boom nog een kans geven. Het gaat dus niet om wat er in het verleden mislukt is. De wijngaardenier kijkt naar de toekomst. En het komt er wel op aan. Stel je nieuwe leven niet uit. En waarom zou je, als leven met God in harmonie met de schepping, je gelukkiger maakt? Gelukkig wordt er ook zo naar mensen gekeken die grote schulden hebben. Als de kans groot is dat ze niet kunnen worden afgelost, zal de bank de schulden moeten afschrijven. Uiteindelijk is dat een kwestie van boekhouden. Hoeveel kosten moeten er nog gemaakt worden om ze de schulden te innen en wat zal de opbrengst dan zijn? Zo gaat het ook vaak met mensen. Een minister gaat soms diep door het stof als de Kamer zeker wil weten dat er niet nog een keer zoiets gaat gebeuren. En ook in ons persoonlijke leven gaat het erom dat we steeds meer vertrouwen hebben in elkaar. Dat je met elkaar verder kunt, dat er weer toekomst is. En dan is het ook wel eens goed dat we laten merken dat het ons serieus is. Dat wij ons echt bekeren. Dat we echt anders gaan leven. En dan kan er vergeven worden. Dan mag het verleden niet meer meetellen. Ongedaan kan het verleden nooit gedaan worden. Maar als er weer vertrouwen is, dan is de toekomst open en Jezus wijst ons die weg. Hij is zelf die weg gegaan. En wij hoeven alleen maar te leven in het spoor van zijn liefde, met zijn liefde in ons hart. En dat gunnen we natuurlijk anderen ook. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Nadat we genoten hebben van een muzikaal moment, zingen we lied 992. In de gebeden willen we natuurlijk ook bidden voor de familie van Rolf Drost. Ik wil u voorgaan in gebed. Vader in de hemel, we danken u voor de rijkdom van uw woord. Dat u het verleden vergeeft, zodat wij ruimte krijgen om te gaan leven zoals u dat bedoelt. We danken u voor Jezus, Messias, uw Zoon, onze Heer. Die voor ons de weg naar u gegaan is. En wij bidden dat wij niet vastzitten aan aardse zaken, maar gericht zijn op wat u belangrijk vindt. Heer, leer ons leven in het krachtenveld van uw liefde. En we bidden dat u in ons oproept de liefde voor de natuur, uw schepping. En dat we bereid zijn om er alles aan te doen om dit prachtige werk van uw handen niet te verknallen. Heer, we bidden u voor mensen die geen kring hebben waarin ze zich thuis voelen. Voor mensen die dakloos zijn. Voor mensen die mishandeld worden. We bidden voor mensen die zich inzetten voor een betere wereld. Voor militairen en politie. Voor brandweer en ambulance. Voor boeren en mensen die zich op een andere manier inzetten voor een beter milieu. We bidden u ook voor de militairen die uitgezonden worden naar diverse plaatsen in de wereld. Heer, wilt u ook hen dragen in uw handen en hen helpen in het bevorderen van de vrede in de wereld. We bidden voor de Oekraïense militairen en ook voor Russische die soms tegen hun eigen zin in naar het slagveld worden gestuurd. Heer, we bidden voor hun vaders en moeders, voor hun vrouwen en mannen, voor hun kinderen die in spanning of verdriet achterblijven. En we bidden vooral dat er een rechtvaardige vrede mag komen, heel spoedig. Heer, we danken dat u ons als geloofsgemeenschap elkaar gegeven hebt, als beeld van uw liefde en trouw, als herinnering aan uw belofte om met ons mee te gaan, ons leven lang, als bevestiging van uw vraag te zorgen voor uw schepping. We bidden u voor mensen die worstelen met hun leven, met hun toekomst, voor mensen die ernstig ziek zijn, voor mensen die buiten hun vertrouwde huiselijke kring verzorgd of verpleegd worden. We danken u voor mensen die hoop hebben en die uw toekomst uitstralen. We bidden voor mensen die verder moeten leven met een verlies. En in het bijzonder noemen we u de familie en vrienden van Rolf Drost, die komende dinsdag afscheid van hem moeten nemen. Heer, we bidden, wilt u luisteren naar wat er leeft in de stilte van ons hart. Verhoor ons opwille van uw liefde en in verbondenheid met alle christenen bidden we u, onze Vader die in de hemel zijt. Dan is er nu aandacht voor de collecte.
Goedemorgen gemeente. Ik wil graag een korte uitleg geven over de collectedoelen. De eerste collecte die is voor kinderen in de knel. Michael die werkt voor een Keniaanse organisatie die opkomt voor rechten en welzijn van kinderen in Kenia. En hij vertelt: in Kenia werken kinderen op plantages en in mijnen. En meisjes werken ook als dienstmeisje. Daar worden ze niet beter van. Ik probeer deze kinderen te helpen, zodat ze weer naar school kunnen en krijgen waar elk kind recht op zou moeten hebben. Hij gaat van dorp tot dorp om ouders en kinderen voor te lichten over de risico's van kinderarbeid en het belang van onderwijs. Kerk in Actie zet zich samen met alle Michaels van lokale hulporganisaties in voor een betere wereld. De tweede collecte die is voor onze plaatselijke kerk en diaconie. En de derde collecte via de kastjes bij de uitgangen die is voor het kwartaaldoel. Voor Stichting Het Vergeten Kind. Het duurt nog maar even voor de zomervakantie weer komt. Voor heel veel kinderen een tijd van veel plezier, vakantie en uitjes. Maar ook voor heel veel kinderen is het geen fijne tijd. Thuis geen geld, met alle problemen die daarbij horen. Wij kunnen de problemen voor deze kinderen niet oplossen, maar we kunnen ze wel een hele fijne vakantieweek bezorgen. Het doel is om 3000 euro bijeen te verzamelen. 15 kinderen, een week vakantie à 200 euro. Nu is er al 3200 euro ingezameld. Dus we hebben het al bereikt, 16 kinderen een week op vakantie. Maar het zou heel fijn zijn als er nog meer kinderen een weekje weg kunnen. Dus alle collectors worden van harte aanbevolen. Dank u wel.
Thank you.
kunnen straks ons eigen leven weer in. Het is koffie hier wel, hè? Voor de, die, daar, dat, dan zet u de gemeenschap nog even voort. Maar ook al gaan we ons eigen leven in, we blijven verbonden door de liefde van God. En zo mag ik u een zegen meegeven. Mogen uw hart vol zijn van Gods liefde. Mogen uw lichaam vol zijn van Gods kracht. Mogen Gods woord in uw leven in vervulling gaan.